Israëlische aanvallen van afgelopen maand zijn tot nu toe 10.000 Palestijnen gedood. Dat zegt het ministerie van Gezondheid van Gaza, dat onder Hamas valt. Onder de doden zouden meer dan 4100 kinderen zijn. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat de cijfers betrouwbaar zijn. De Israëlische aanvallen in Gaza waren een reactie op de terreuraanslagen van Hamas in Israël van bijna een maand geleden. Daarbij kwamen zo'n 1400 mensen om, vooral Israëliërs. Frankrijk stuurt tientallen panzervoertuigen naar Libanon. Daarmee moeten VN-patrouilles langs de grens met Israël beter samenwerken met het Libanese leger. De VN-vredesmacht helpt al bijna 45 jaar met toezicht op de veiligheid in het gebied. Dat wordt met steeds meer Hezbollah-strijders in dat gebied een stuk moeilijker. In Libanon zijn op dit moment bijna 700 Franse militairen gestationeerd. 10 partijen hebben in hun verkiezingsprogramma plannen staan die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zegt de Orde van Advocaten. Die ziet vooral problemen bij voorstellen voor strengere straffen of het beperken van het aantal asielzoekers. Het stellen van een maximum aantal asielzoekers per jaar of het opnieuw invoeren van de doodstraf is in strijd met internationale verdragen. Verder beperkt FVD volgens de advocaten de vrijheid van meningsuiting met een verbod op wat de partij noemt LHBTI-plus-propaganda. In 2021 waren er plannen in 7 partijprogramma's in strijd met de rechtsstaat. Rusland heeft beroep aangetekend tegen de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC bestrafte de Russen omdat ze de geannexeerde gebieden in Oekraïne hebben overgenomen. Door de schorsing krijgt het Russische Olympisch Comité geen geld meer van het IOC. En over de deelname van Russische sporters aan de Spelen van Parijs wordt later beslist. Het weer, vanuit het westen nog wat zon. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Vanavond en vannacht van tijd tot tijd een bui, maar tussendoor droog. En de temperatuur zakt naar zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel. Even de kiezer bij Radio Texel.
Wat willen de politieke partijen op Texel? Dit is te volgen bij Radio Texel.
Maar dat is echt geen droomkasteel. Daar zijn ze gek op discussiëren en formeren, en die plannen kosten veel. We verliezen het vertrouwen, dus hoe kan je dan gaan bouwen aan ons Nederland? Niet debatteren, maar regeren, joh, dat is toch niet zo moeilijk met gezond verstand. Partijen staan in rijen, vinden zich uniek. De mensen zijn het nu wel zat met dat getreuzel in de politiek. Dus Haagse dames, Haagse heren, ga gewoon een keer presteren met je kabinet. Want met de bende van ellende van hiervoor was het geen jeugd van het.
Gaan we nog wat doen van
Goedemiddag luisteraars, het is maandagmiddag 6 november, 4 uur... en we gaan van start met de vierde uitzending van de Zwevende Kiezer. Na de politieke aardverschuiving tijdens de Provinciale Staten... en de val van het vierde kabinet Rutte weten veel kiezers het even niet meer. Volgens de laatste cijfers is 80% zwevende kiezer. Om de kiezer te helpen nodigen wij een aantal partijen uit... om in 2 uur tijd hun standpunt uit te dragen. We doen dit aan de hand van hun verkiezingsprogramma's en thema's die de samenleving bezighouden. Uiteraard afgewisseld met muziek. Ik ben Aad van Gils en mijn sidekick vandaag is zoals als vanouds... mijn trouwe steun in politieke toeverlaat Henny Huisman. Achter de knoppen technicus Frank Scherphuis, bekend van zijn programma De Stamtafel.
Nou, laten we even concreet zijn over hoeveel mensen hebben het... als we het hebben over de Nederlandse beroepsbevolking. Maar GroenLinks is daar heel erg simpel over. GroenLinks die zegt, boeren, hartstikke goed, boeren zorgen voor ons eten. Maar dan wel voor ons eten en niet voor die 80% van de export. We hebben nu situaties dat levende Hollandse varkens naar Parma gebracht worden... en dan terugkomen als Parmaham die we hier gaan opeten. 80% van de varkenshouderij gaat naar het buitenland als het gaat over het kippenvlees. We produceren 1 miljoen ton kippenvlees per jaar. We importeren nog een keer... bijna 1 miljoen ton kippenvlees en 85% daarvan wordt geëxporteerd. Wij zijn gewoon een exportland. Dus op het moment dat boeren zouden zorgen voor het eten wat wij hier in Nederland eten... dan hebben wij meer dan genoeg. Ja. En dan hebben de boeren meer dan genoeg werk.
Wij hebben dit met SP ook gehad, deze discussie. Maar de vraag die dan wel bij mij opkomt is van... wij importeren toch ook, wij hebben hier toch ook geen auto-industrie. Dus zouden we dan voor pleiten dat wij hier onze eigen auto-industrie gaan opzetten? Dat we allerlei producten die we nu uit het buitenland halen... maar in Nederland moeten gaan? Want dat is dan wat je zegt.
Jij maakt het in één keer, je pakt in één keer de auto-industrie bij.
Ja, maar als
laten
voorbeeld,
we het even over,
he,
iets basaal, over het basale aspect van voeding houden. Dan is het logisch dat je probeert voeding in de buurt te houden. En zoals het op dit moment werkt, importeren wij gigantische hoeveelheden voeding uit Zuid-Amerika om onze dieren te voeden. En dan exporteren we het en de stront laten we achter. Dus wat dat betreft, we hebben sowieso, willen we de hele wereld blijven voeden, dan, ik ben vleeseter, maar dan zullen we heel wat meer plantaardige producten moeten eten. Nou, laten we Nederland daarmee eens mee beginnen.
Ik wil je toch even op inhaken. Kijk, ik hoor wat je zegt en ik begrijp ook wat je zegt. Maar aan de andere kant is het wel zo, en dat heeft GroenLinks ook in het programma staan, hè. We laten niemand in die steek, we laten niemand achter. We zorgen voor Europa. Ik kan mij niet voorstellen dat Nederland voeding exporteert die weggegooid wordt. Er zal ongetwijfeld wel weggegooid worden, maar het voedt mensen namelijk. En als wij die kraan dicht gaan draaien, dan heeft dat gevolgen voor elders in Europa, schuine streep wereld.
Maar dan hoeven we toch, we kunnen toch ook als Europa kijken of we dat in andere delen van Europa op kunnen zetten. Dat hoeft toch niet alleen maar in Nederland, want dat heen en weer gesleep van producten wat Henry net aangaf, dat is misschien economisch niet zo heel erg... Oké om te doen.
Nou ja, wat ik net ook bedoelde te zeggen, ik gaf de auto-industrie als voorbeeld, maar het heen en weer gesleept van producten is niet alleen bij voeding, dat is met allerlei producten, dat is ook met hout die we halen uit andere landen voor de houtindustrie, voor de meubelindustrie. Dat gaat op alle vlakken speelt dat. En wat Aad ook aangeeft, wij in Nederland zijn gewoon heel goed in efficiënt produceren van voedsel. De wereldbevolking moet ook gevoed worden. En als je dan zegt van dat gaan we niet meer doen, dan zal het elders en dat heb je niet zomaar voor elkaar.
Ja, maar dat is ook.
Als GroenLinks daar wel een ander beeld bij hebben, dan horen we dat graag hoor, van hoe dat dan zou moeten.
Iets heel groots. We horen, Henry gaf net ook het voorbeeld van het heen en weer slepen van soja bijvoorbeeld naar Nederland toe of naar West-Europa toe, maar vooral ook zeker naar Nederland. Als we met z'n allen inderdaad minder vlees zouden eten, dan is dat bijvoorbeeld al minder nodig. En ik denk dat er heel veel gebieden ook juist in, zelfs in Europa, dus ons, waar wij onderdeel van uitmaken, dat daar veel meer gestimuleerd kan worden om elders ook iets met landbouw te doen. En dat hoeft niet allemaal in Nederland. Maar... Nederland wordt wel heel erg intensief gebruikt en we merken daar nu We gaan daar nu de nadelen van ondervinden.
Nou ja, de vraag is wel, hè, dat is, ik probeer ook jullie standpunt daarin naar boven te krijgen. Mm-hmm. Maar de vraag is wel, van als dat hier, dan verplaats je dus eigenlijk het probleem. We doen het niet meer in Nederland, we gaan het elders doen. En dan is, nou, volgens mij los je daar niks mee
nou,
op.
Nou, niet nee. We gaan het elders nee. doen. Voedsel moet voor zoveel mogelijk lokaal geproduceerd worden.
En dat, dat ja. kan ook. Ja, en maar dat kan ook veel dat, meer.
En dat betekent ook gewoon dat er minder met voeding gesleept hoeft te worden. Wat heel veel voordelen ja. oplevert. Zelfs voor de CO2-uitstoot. Want dan hebben we die vervuilende schepen wat minder hard nodig.
Nee, maar
en
dus
jij zegt van, ja, we exporteren heel veel over de wereld. Nou, dat is denk ik ook een aspect wat GroenLinks van zegt van, één, als we wat minder consumeren, dan levert dat ook heel veel voordelen op aan allerlei kanten. En GroenLinks is inderdaad niet de partij van volgend jaar hebben we meer auto's en meer. Nee. Ik wil minder, niet te hard roepen, maar nee, in dit geval vind
dat
ik
mag, dat mag niet, hè? Dat moet je aan Geert vragen. Maar wat ik daar toch wel over op wil merken ook, hè, is wij produceren natuurlijk heel veel voeding in de wereld. Hè. We zijn een van de grootste voedselproducenten in de wereld, heb ik me laten vertellen.
Dierlijk voedselproducenten.
Ja, oké. Okay,
ja, dierlijk ja. voedsel. Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook andere voorbeelden waarvan je zeg maar door een ineens mee geconfronteerd wordt. Hè? De graanschuur van Europa. Als je dat 2 jaar geleden aan mij gevraagd had wie de graanschuur van Europa is, dan had ik gezegd, nou ja, dat zal Frankrijk wel zijn of zo, weet ik veel. Hè, want dat weet je niet. En dan breekt er een oorlog uit aan de oostkant van Europa en dan gaat de graanschuur van Europa gaat dicht. Nee. En dat betekent dat wij in Europa er niet zoveel last van hebben. Maar in Afrika beginnen de hongersnood uit te breken en er moeten allerlei dingen gedaan worden. En als je voedselketens wil gaan veranderen, dan daar ben ik helemaal niet op tegen. En ik ben ook geen natuur- of klimaat ontkennen. Maar ik denk dat je dan beter uit moet leggen wat het betekent. Hè? Niet alleen maar de Nederlandse, wat het betekent voor Nederland, maar wat zijn de gevolgen en wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen en waar gaan we het verbeteren? Hè? Want het terugdringen van de landbouw, dat spreekt de gemiddelde Nederlander niet aan.
Nou, terugdringen van de landbouw. Je slaat het wel heel erg plat. Inderdaad, wat ons betreft stimuleren we juist de landbouw. En wat ons betreft zouden er ook meer boeren mogen komen. Maar die moeten het wel anders gaan doen. Ze moeten het vooral anders
maar
gaan doen.
Maar je wilt
en
ook minder produceren. Zou,
Okay. Nou, andere dingen produceren. Ik bedoel, waarom als je kijkt in supermarkten, daar ligt dus 80% van het voedsel wat daar ligt, of van de dingen die daar eetbaar zijn, die zijn ongezond. Dat zijn ongezonde dingen. Hoe halen we het in ons hoofd om daar waar we het meeste onze boodschappen halen, om daar 80% ongezonde dingen neer te leggen? Daar kan je toch met z'n allen iets over afspreken?
Ja, maar dat is wat anders dan het klimaat, hè, waar we het nu over gaan hebben. Nou, wel dienst,
sorry,
hoor.
Maar dat heeft heel veel met het klimaat te maken.
Ja, maar
En zeker ook met de leefomgeving. Want wij zorgen ervoor dat onze inwoners, hè, als land en als ook als Europa en ook internationaal, dat mensen bijna gedwongen worden om ongezonde keuzes te maken. En daar kan je natuurlijk heel veel op doen.
Ja, ja.
En daar kan je als maatschappij ook heel veel op doen. Door een vettax in te voeren of een suikertax. En misschien zelfs wel een dierlijk eiwittax. Ja, ik noem maar wat.
Nee, maar goed, dit is inderdaad wat ik zoek. Hè, van wat is dan de manier om dit bij te sturen? En daarvan zegt GroenLinks, PvdA, zegt van nou, met bijvoorbeeld belastingen kunnen wij dat gaan
kan
sturen.
Daar kan je absoluut maatschappelijk meer mee sturen. En natuurlijk is elk individu ook verantwoordelijk voor zijn eigen leefpatroon, zal ik maar zeggen. Maar dat blijkt ook met roken. Iedereen weet dat roken ongezond is. Maar die maatschappelijke afspraken om niet meer in openbare ruimtes te roken, dat heeft geholpen om het roken terug te dringen, zeg maar. En dat geldt ook voor preventie. Is iets wat ook maatschappelijk is. En niet wat alleen maar, of wat voor een groot deel maatschappelijk is. En wat niet individueel is.
Maar ik heb je nu 3 keer het woord tax horen noemen.
Daarom wil ik dat graag veranderen in het woord prijs.
Wacht even. Ik heb 3 keer het woord tax horen noemen. En we weten dat de miljoen Nederlanders aan de armoedegrens zitten. En iedere tax die de overheid gaat heffen, wordt doorgerekend naar de consument. Uiteindelijk betaalt de consument het. En ik denk dat je dan in plaats van dat soort draconische maatregelen als een tax erop, hè, misschien moet je wel gewoon veel meer geld steken in goede voorlichting.
Ja. Ik neem net het opzet, het woord prijsprikkel. Iedereen weet dat een prijsprikkel een hele goede prikkel is die werkt.
Ja,
en dat
ja.
is zelfs ook de VVD die dat ook gebruikt als instrument. Ja. En dan wordt het inderdaad prijsprikkel genoemd en niet belasting. Op het moment dat we kijken naar het rookgedrag, dan weten we dat dat accijnsverhoging op rookwaren, dat gewoon werkt. Ja, en dat is inderdaad vervelend voor de mensen die blijven roken. Maar dat levert wel een extra stimulans op om met het ongezonde gedrag te stoppen. Op het moment dat de prijsprikkel is, de BTW voor groente en fruit verlagen en de BTW op vlees en andere producten verhogen, ja, dan heb je een instrument. En dan kun je zeggen, ja, de kosten komen bij de consument terecht. Ja, maar die kan keuzes maken.
Die kan dan wel een gezondere keuze maken. Dan wordt, nu is het eten van ongezond spul is goedkoper dan het eten van gezonde voedingsmiddelen. En dat is gewoon niet oké. Dat zou je maatschappelijk ook gewoon niet oké moeten vinden.
En die voorlichting die is inderdaad heel hard nodig. Want het blijkt nu dat de beste en de goedkoopste manier om te eten een zak patat uit de vriezer is en een doos frikandellen uit de vriezer. Dan haal je calorieën wel binnen.
Ja.
En dan ben ik bang dat een prijsprikkel daar toch wel een heel goed instrument voor is.
Ja, en dan kom ik toch weer terug met wat ik net zei. Kijk, het zal voor de Jan Modellen zal het niet uitmaken. Hè? En voor twee keer Jan Modellen helemaal niet. En voor de lui die miljoenen op de bank hebben, maakt het helemaal niet uit. Maar als je rond moet komen van je AOW, is de gang naar de zak patat uit de diepvriezer met de frikandel is natuurlijk de meest voor de hand liggend, hè. En zeker voor lui die in de schuldsanering zitten, geen geld hebben om wat dan ook te doen. En die ga je het leven dan alleen maar moeilijker maken als je op dat soort dingen nog eens extra belasting gaat heffen.
Ik dacht dat ik net zei dat we de BTW op groente en fruit gingen verlagen.
Die gaan we juist verlagen. Dus,
ja, dus dat is mislukt. Hè. Dat hebben we geprobeerd. We kunnen niet eens worden of een appeltje nou fruit is of niet, of groente. Want dat hebben we gezien.
Dat hebben we nog een keer proberen.
Precies, ja. En dat kan heel simpel.
Kijk, want als we het over over belasting hebben. Kijk, wat ik persoonlijk heel vreemd vind, hè, is dat op elementaire levensbehoeften in Nederland, hè, en dan zal ik het gewoon noemen, hè, wat we allemaal nodig hebben, waar we niet buiten kunnen, drinkwater, 21% BTW. Stroom, energie, eerst gaan we de energiebelasting overheen schuiven. En als we dan de totale som bij elkaar hebben, dan roept de staat, laten we er ook nog eens even BTW over gaan rekenen. Dus je betaalt BTW over belasting. En dan kijk, als je dan toch aan de onderkant van de maatschappij wat wil doen, zou je dat soort toch rare regels af moeten schaffen.
Nou, maar je vergeet nu nog een partij te noemen. Ja. Aan de andere kant heeft in ieder geval in Nederland, als het gaat over energie, worden er juist allerlei grote bedrijven. Die krijgen een verlaging. Dus dat zou je inderdaad heel goed om kunnen draaien. En laat het meer ten gunste van de inwoners komen.
En wat ik wel heel vreemd in dit verhaal vind, is hoe lang heeft GroenLinks nu al in de regering gezeten? Ik dacht nog niet zoveel.
Nee.
Maar de VVD de afgelopen 12 jaar. Precies. Dus als ze wat hadden willen doen, nou ja, ga je gang.
Ja. Hey,
maar dat lukt dus ook niet. En Nederland is wat dat betreft een rechtsland. Dus doe je best.
En daarom zou het leuk zijn als natuurlijk deze keer bijvoorbeeld GroenLinks PvdA misschien wel de grootste partij gaat worden.
En dan kunnen wij kijken of
dan kunnen we kijken wie we erbij halen om tot die veranderingen te komen.
En dan kunnen wij kijken of ons instrumentarium wel werkt.
We gaan nu eerst even luisteren naar.
Het is genoeg, meer dan genoeg, dit tranendal. Controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. Gifparade, sabotage, maskerade en façade. Ben eruit, ik wil eruit. Het is klaar, ik blok die ruis. Ik wil naar huis, ik wil naar buiten. Klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. genoeg, het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Uit de kast, in de ring, in mijn mond en op mijn tong. Alles likt en alles golft van het vuurwerk dat ik vond. Ik ben ja in al mijn vezels. Ik weet hoe mijn kruis te dragen. Ik breek schakels en obstakels. Ik weet hoe ik goud kan maken. Ik ken de klappen van de zweep, maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Ik weet waar mijn schip naartoe moet drijven. Ik ben mijn eigen wiggelroede. Maak parfum van alle pijn. En ik slaap niet tot ik mijn zin heb. Tot alle muren deuren zijn. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Want ik ben hier zoals ik ben. Met alle glans en ravelranden. Mijn manier van houden van en dat. Ik durf te vragen. Zie me staan en ga niet weg. Hou me vast en draag me. Het is goed, meer dan genoeg. Dit antwoord waar ik steeds naar zoek. Het is zo dicht bij huis te vinden. Sterker nog zit binnenin me. Het is goed, meer dan genoeg. En wat ik dan zie, daar ben jij. En wat ik dan zie, daar zijn wij. En wat ik wil is dat dat blijft. Het is goed, meer dan genoeg. En dat was ik altijd al. En het liefst van alle dingen is dat ik jou ook hoor zingen. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg.
Herstel in vertrouwen, want de punten uit jullie PvdA, GroenLinks PvdA. Wat is het nou? PvdA, GroenLinks, GroenLinks PvdA.
Volgens mij werd de naamgeving GroenLinks PvdA
gegeven. Ja, op alfabetische volgorde. Hè? Dat was slim verzonnen.
Ja, toch?
Nou, het loopt ook net iets lekkerder, vind ik.
Ja, oké. Okay. Ja.
En er staat de PvdA op één, hè. Dus dat is een beetje onderhandelen, zeg maar. Denk ik.
Ik ga hier niks over zeggen. Ik heb daar een mening over. Maar ik denk dat het... ik denk dat het voor GroenLinks niet slim is als ze met de PvdA in zee gaan zijn.
Oh.
Nee. Dat is mijn mening.
Nou, daar denk ik heel anders over, eerlijk gezegd.
Nee, dat mag je ook vertellen.
Ik denk dat het heel erg goed is dat GroenLinks en de PvdA samenwerken in één blok om gewoon een goed links blok neer te zetten. Want in dit land gaat... niet echt veel veranderen. In ieder geval niet zoals wij dat zouden willen. Als het linkse blok niet de grootste wordt, zeg maar.
Ja.
Als de VVD en Pieter Omtzigt de grootste worden, dan is het toch meer te verwachten dat het over rechts of over het midden gaat. En alleen als GroenLinks PvdA de grootste worden, dan hebben we kans dat dat het in ieder geval wat over het midden gaat en minder over rechts in elk geval. En dat er dan ook daadwerkelijk dingen kunnen gaan veranderen.
Ja,
maar fusiepartijen zijn natuurlijk ook van alle tijden. Hè? Op het moment dat we nu naar het CDA kijken, dan hebben we het over de KVP, de CAU en de ARP. Waar de jongere luisteraars waarschijnlijk helemaal niets meer van af weten. En als we naar onze eigen partij kijken... GroenLinks is ontstaan uit de Evangelische Volkspartij, de PPR, de PSP en de CPN. En ik heb net begrepen dat er mensen zijn die niet op onze fusiepartij GroenLinks PvdA willen stemmen, omdat de communisten daarin zitten.
Veel luisteraars en kiezers, moet ik zeggen, dat veel kiezers het eigenlijk allemaal één pot nat vinden. Die denken van, joh, er gaat toch niks van terechtkomen. Er wordt al van alles beloofd. Maar er komt niks van terecht. En dat heeft ook, denk ik, te maken met het feit dat alle partijen willen goed onderwijs, willen goede kwaliteit van de leefomgeving, willen goede zorg. Maar hoe ze dat dan voor elkaar gaan krijgen, dat is natuurlijk, denk ik, belangrijk.
Tuurlijk, zeker. Nee. Maar ik ben het ook niet met je eens dat kiezers nu het één pot nat vinden. Ik vind het juist nu staat er echt, is er echt iets te kiezen?
Nou, het gaat meer over het vertrouwen in de overheid. Dat ze in staat zijn om daadwerkelijk iets te veranderen. Er is crisis op crisis. We hebben alleen maar crisis erbij gekregen. Er is eigenlijk niets opgelost. En de mensen denken van ja, waar moeten wij nu op vertrouwen dat het wel wordt opgelost?
Er is natuurlijk een ontzettende inflatie aan de gang op het woord crisis. Een crisis is per definitie iets wat spontaan opkomt, wat je niet kon verwachten en wat er in één keer is.
Nou ja, maar ik lees even een stukje uit jullie verkiezingsprogramma, wat mij wel aansprak. Het gaat over jongeren. En iets wat wij op Tess natuurlijk ook heel erg toejuichen, dat we jongeren kansen kunnen bieden, toekomst kunnen bieden. Nou, in jullie verkiezingsprogramma staat, vooral bij jongeren zien we een optelsom van problemen. Crisis, probleem, maakt mij niet uit, het komt op hetzelfde neer. Ze vinden geen betaalbare woning, kunnen niet rondkomen van hun werk en maken zich de meeste zorgen over klimaat- en biodiversiteitscrisis. Staat er ook in jullie programma. Nou ja, ik vraag me dan af. Ik vind het, het wordt gesignaleerd. Dat doen heel veel partijen, dit signaleren. Maar hoe denkt GroenLinks dan jongeren te gaan ondersteunen en hun zorgen over die kwesties van huisvesting, werk, klimaat aan te pakken?
De lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan al toch lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet ging gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, vulser dan het vulste. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hier zijn altijd pronken met hun stampers als koralen. Hun varen rood haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dat toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wild. Puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugden. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. En nu de wingerd zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Oh, het is een theanke zo mooi. Oh, een theanke. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen en ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament, kan het stiller dat het stil is, eeuwige. Goddank, dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. Oh,
vooral bij jongeren zien we een optelsom van problemen. Crisis, probleem, maakt mij niet uit, komt op hetzelfde neer. Ze vinden geen betaalbare woning, kunnen niet rondkomen van hun werk en maken zich de meeste zorgen over klimaat- en biodiversiteitscrisis. Staat er ook in jullie programma. Nou ja, ik vraag me dan af. Ik vind het, het wordt gesignaleerd. Dat doen heel veel partijen, dit signaleren. Maar hoe denkt GroenLinks dan jongeren te gaan ondersteunen en hun zorgen over die kwesties van huisvesting, werk, klimaat aan te pakken?
Nou ja, als we dat naar Texel trekken, dan denk ik dat we hier heel goed bezig zijn door... er zijn 600 nieuwe woningen, ruim 600 nieuwe woningen, juist in de sociale huur en de middenhuur opkomst. En dat is iets heel erg belangrijks. En we, ja, ik vind juist op Texel, want we hebben natuurlijk ook niet echt invloed op het nationale, maar dat wordt nationaal ook wel geprobeerd, alleen daar zit... Daar zit veel meer natuurlijk vast. Daar hebben wij gelukkig wat minder mee te maken. En in die zin, als het ons lukt om, om de jongeren die bestaanszekerheid beter te bieden. Nog een ander punt is trouwens daar in het minimumloon. Hè, dat moet inderdaad omhoog, hè, naar, stapsgewijs naar 16 euro per uur. Het is, ja, ik vind het eerlijk gezegd van de zotte om in een maatschappij te leven waar mensen die gewoon werken, hè, die gewoon werken, daar niet eens van rond kunnen komen. Of,
maar ja, we blijven toch een beetje hangen in het signaleren van dingen die niet goed zijn. Maar de oplossingen, die zijn ook niet eenvoudig. Hè? Dus ik probeer...
Nee, zeker.
Maar waar ziet GroenLinks de weg naar de oplossing?
Eén ding zal essentieel zijn en dat is meer luisteren naar de jongeren. En daar hebben wij een belangrijk voorstel bij gedaan. En dat is het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd, wat een woord, naar 16 jaar. En wij hadden als GroenLinks ook een van de jongste raadsleden in, als Elias Marseille, in de raad zitten als 18-jarige. En we zullen ze gewoon veel meer moeten horen. En een ander aspect daarin is het burgerberaad wat wij hier op het eiland willen doen, waar ook GroenLinks een voorstander van is. En in het burgerberaad zorg je dat er een afspiegeling komt van de bevolking. En dat betekent dus ook dat er jongeren bij zullen zijn en dat niet alleen mensen zoals ik met grijs haar het woord kunnen voeren.
Ja, maar goed, ja, maar, sorry, ja, ga je gang.
Maar dat is natuurlijk heel goed streven, hè. Maar als we nu kijken naar de Nederlandse politiek, dan hebben we in 22 november keuze uit 36 partijen. Daar komen allerlei tussenlagen voor. Hè. Burgerberaad is goed, hè. Dat je jeugd erbij betrekt is ook goed, hè. Maar het is natuurlijk ook heel erg democratisch. Maar het maakt het land natuurlijk wel bijna onbestuurbaar, hè, met 36 meningen. 36 partijen. Nou,
ja, we moeten eerst even zien of die 36 allemaal in de Kamer komen. Dat is één.
Precies.
Nee,
en GroenLinks heeft op dit moment nog geen standpunt ingenomen over de kiesdrempel. En dat wordt natuurlijk gewoon een grote vraag.
Maar het punt is natuurlijk wat Aad maakt. Hè? Het land wordt onbestuurbaar. Want we hebben een enorme versnippering aan politieke partijen. En dan gaan we ook nog eens daarnaast niet-democratische vormen, zoals burgerberaad.
Een niet-democratische vorm?
Dat is een niet-democratische vorm, want de burgers die daarin terechtkomen zijn niet door mij gekozen.
Nee, dus, maar besluiten hoeven natuurlijk niet alleen genomen te worden door mensen die door jou gekozen zijn.
Nou, dat lijkt mij nou juist
nou,
wel.
Ja,
dat lijkt mij de basis van onze democratische rechtsstaat. Dat de mensen kunnen kiezen één keer in de vier jaar. En dat dan de mensen die wij gekozen hebben, die gaan het land besturen.
Als je letterlijk het burgerberaad neemt en de term democratisch, dan is juist burgerberaad een ander, maar zeker democratisch instrument.
Want hij wordt namelijk uiteindelijk gelegitimeerd door de politiek. Want de politiek zegt van tevoren wat ze gaan doen met de uitkomst van het burgerberaad.
Maar de kiezer heeft geen invloed op de samenstelling van het burgerberaad. Daar heeft de kiezer totaal geen grip op.
Nee, omdat het een hartstikke mooie afspiegeling is van de bevolking.
Omdat het daarin geborgd is.
Maar het is niet de bedoeling van mij om een discussie over het burgerberaad te doen. Maar het gaat er meer om, van we willen weten van wat kunnen mensen nou verwachten? Hoe wordt de woningnood aangepakt? Wat kunnen de boeren verwachten van GroenLinks? Hè? Want die willen ook weten waar ben ik aan toe?
Nee, maar wat in Nederland het geval is, hè, en ik zeg er wel meer, is we hebben natuurlijk landen met 2- en 3 partijenstelsels. Hè. En dan zeg ik altijd om
de mensen te prikkelen. Dan zeg ik, ja, dat hebben wij in Nederland ook, een tweepartijenstelsel. Want dadelijk hebben we 22 november hebben we alweer gestemd. Hè.
Dan is het wel goed dat GroenLinks en PvdA samen zijn gegaan.
Nee,
precies,
nee,
maar ja, dat is dan wel, wilde ik nog wat, inderdaad wat, even op aanhaken.
Het gaat,
dat
het gaat
de versnippering
erom,
ligt niet aan ons, precies.
Nee, nee. Maar het gaat om hoe het systeem werkt. Hè. We gaan 22 november gaan we alweer stemmen. Iedereen stem uitgebracht, worden geteld, er komt een lijstje. We krijgen allemaal weer vrolijke en minder vrolijke fractievoorzitter, partijleiders te zien. En vervolgens gaan we in het torentje zitten en dan gaan we formateur, informateur, formateur. En uiteindelijk komen er twee partijen tevoorschijn. Hè? Dat is de coalitie en de oppositie. De laatste keer hebben we daar 300 dagen voor nodig gehad. Hè? Dan denk ik bij mezelf, dan heb je ongeveer alles dichtgetimmerd wat er dichtgetimmerd kan zijn. Hè? Wanneer gaan we nou eens gewoon met gelijkgestemden het land regeren en doen wat we doen moeten? En als je wat wil bereiken, dan zoek je maar gewoon in die Kamer medestanders. Hè? In plaats van dat we met z'n allen dat blok stemmen per definitie daarvoor en dat blok stemt per definitie daarvoor.
Jij bent voorstander van een zakenkabinet?
Nee, ik ben een voorstander van een. Ik ben een voorstander van een efficiënt kabinet. Lui die gewoon doen wat ze zeggen en niet bij iedere windvlaag meningen over hebben en zo. En een kabinet wat zich met name druk maakt over het wel en wee van de bevolking.
Maar dan,
en dat is de laatste tijd, heb ik toch wel heel vaak het idee dat op de tweede plaats komt.
Je zegt wel en wee van de bevolking. Dat suggereert dat we één bevolking hebben. We hebben hier een bevolking met een aantal miljardairs die andere belangen hebben als de bijstandsmoeder. En ja, dan is dus net even de vraag, wiens belangen ga je verdedigen? Heel simpel, VVD heeft een verkiezingsprogramma wat de inkomensongelijkheid versterkt. Wij hebben een verkiezingsprogramma wat de inkomensgelijkheid versterkt.
Kun je dan iets aangeven over de verschillen? Want dat is nou juist wat we zoeken. Wat zijn de verschillen in die programma's tussen bijvoorbeeld VVD, hè, als tegenpool van GroenLinks PvdA, als het gaat om die inkomensongelijkheid?
Nou, een paar hele simpele dingen. Als het gaat over de belasting op vermogen, dan zijn wij daar heel ernstig voor.
Ja.
Als we het hebben over de belasting op
arbeid moet naar beneden. En als het gaat over bijvoorbeeld het minimum, het uurloon, het minimumuurloon naar 16 euro, dat staat denk ik ook niet in.
Thank you. curse is cast. The slow one now will later be fast. The present now will later be past. The order is rapidly fading.
Als het gaat om die inkomensongelijkheid?
Nou, een paar hele simpele dingen. Als het gaat over de belasting op vermogen, dan zijn wij daar heel ernstig voor.
Ja.
Als we het hebben over de belasting op...
arbeid moet naar beneden. En als het gaat over bijvoorbeeld het minimum... het minimumuurloon naar 16 euro... dat staat denk ik ook niet in het verkiezingsprogramma.
Maar ook dat, hè, als ik dan daar toch op in mag haken. Als wij dan... de onderkant van de samenleving wil verbeteren, dan stoppen we met de uurloontjes en zo. Dan gaan we als regering gewoon afspreken dat iedereen in Nederland krijgt een basisinkomen waar hij van rond kan komen. He, dat is wat anders dan in de AOW of in de bijstand lopen.
Mm-hmm.
Gewoon volgens het Zwitserse model basisinkomen, dat je dat hebt en je gedraagt je normaal, hè. Want ik bedoel, we hoeven niet de gokverslaafde te sponsoren en zo.
Nee.
Dat je dan rond kan komen. En het is, wat ik in Nederland vind, is iedere keer zijn het maatregelen, toeslagen. Beetje hier erbij, beetje daar erbij. Je wordt gek van de regeltjes, hè. Ook ik word er gek van, hè, want dan denk ik weer, ik moet weer een formuliertje, we hebben het nu over. En dat moet allemaal eenvoudiger. Als je dat eenvoudiger maakt...
Er is zeker iets voor te zeggen om dat een stuk eenvoudiger te doen.
En daar is consensus over.
Ja.
Hey, als je gewoon in de Kamer kijkt nu en in de verkiezingsprogramma's van alle partijen, dan is geen enkele partij voor het uitbreiden van het toeslagenstelsel.
Nee. Hey,
dus daar willen we allemaal vanaf. Alleen dan is even de vraag, wat gebeurt er dan? Gaan we dan het kindgebonden budget verhogen? Gaan we de kinderbijslag verhogen? En ja, dan krijg je gelijk alweer, Nederland is niet één. Mensen met grote gezinnen, die vind je in bepaalde bevolkingsgroepen. En die hebben natuurlijk een ander standpunt als de alleenstaande jeugd.
Kinderloze mensen.
Ja. Nee, maar ik zal een voorbeeld geven. En dat is het meest recente voorbeeld, Tim. Als wij in Nederland regels maken, dan wordt het over het algemeen... doen ze een stinkende best om daar gewoon een mooie generieke regels voor te maken. Maar er zijn altijd uitzonderingen, hè?
Ja.
En uitzonderingen, dat is altijd bevestigen de regels. Maar uitzonderingen vestigen ook de meeste bestuurscapaciteiten. Want als 90% dat doet en je moet 10% moet wat anders gaan verzinnen. En dan hebben we, zal ik als voorbeeld noemen. Toen een jaar geleden de energiecrisis hard toesloeg. Hè? Laten we het gewoon zo zeggen. Daar hebben we allemaal last van gehad. Hè? Arm en rijk, hè? Dat rijken het wat beter.
Heel veel rijken hebben er niet zoveel last van gehad. Hoor.
Nee, maar dat rijken het kunnen betalen het betekent niet dat ze er geen last van gehad hebben. Iedereen werd geconfronteerd met hogere energieprijzen. Dan verzint de regering.
Nou, ja, maar daar zeg je nou eigenlijk iets wat niet helemaal klopt. Want een heleboel rijkere mensen die zijn in staat geweest om de afgelopen jaren te investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen en isolatie. En die hebben dus juist niet zo'n last gehad van die energiecrisis. Want ik heb zelfs van mensen gehoord die daar allemaal in geïnvesteerd hebben. Die zeiden, ik krijg gewoon maandelijks krijg ik geld toe. He, dus dat...
Nee, maar dat is... Kijk, en dat is namelijk, denk ik, de verkeerde discussie. Hè? Ik denk dat GroenLinks blij moet zijn met al die rijken die investeren in dat soort dingen, omdat het klimaat dan beter wordt.
Nou, laten we dan die accijns op brandstof nemen. De verlaging van de accijns op brandstof, waar de VVD heel erg voor is. Daar hebben de armen zonder auto helemaal niets aan.
Nee, maar goed, in het programma van GroenLinks PvdA staat eerst een miljardensubsidie aan de fossiele industrie stoppen. Nou, goed, maar hoe gaat u dat doen? Hoe gaat die industrie worden afgebouwd terwijl we nog niet alternatieven hebben? Want we hebben nog geen wind op zee. We hebben nog niet voldoende mogelijkheden om met zonne-energie...
Nee, maar als je die fossiele industrie blijft pamperen... dan komen die veranderingen niet snel op gang. Dus je moet juist de prikkel verhogen om dat sneller op gang te
krijgen. Ja, maar dat kan...
Bijvoorbeeld een Shell die zegt doodleuk... wij investeren, ze investeren zeker in groen... maar ze zouden dat nog veel meer kunnen doen... maar dat is voor hen nog minder rendabel dan de fossiele kant. Dus er wordt natuurlijk het meeste in de fossiele kant gedaan. En je moet, we hadden het eerder over prikkels... je moet dus zorgen dat de prikkel aan de andere kant zit.
Ja, maar dat doe je als er geen alternatief nog is...
Nee, maar
voor energie.
Die alternatieven zijn er wel, maar die worden lastiger ontwikkeld... als je iedere keer de verkeerde kant blijft stimuleren.
Nou ja, neem even wind op zee. Vorige maand hebben zowel de NOS als RTL Nieuws... zijn toch betrouwbare media, denk ik dan... die hebben laten weten dat het tientallen miljarden hoger uitvalt dan...
40 miljard meer. Ja. De prijs van twee kerncentrales.
Dus dan, hoe rijmt dat zich dan met het voorstel van... nou, we gaan die fossiele brandstofindustrie gaan we gewoon afremmen en niet meer stimuleren?
En kennen jullie dan ook de cijfers wat de fossiele industrie kost?
Nee, maar het gaat om het feit... Dat dus.
Dat weet ik niet. Ik kan niet alles uitzoeken. Maar ik ben er wel van overtuigd.
Zeker, ik ben daar ook van geschrokken. Dat zal ik heel eerlijk zeggen. En dat is natuurlijk een enorme tegenvaller. Maar ik hoor ook telkens zeggen dat bij de berekeningen van energieprijzen, of dat door wind en zon is of door fossiele brandstoffen, dat bij fossiele brandstoffen heel vaak bepaalde zaken niet meegerekend worden.
Dit blijft een beetje lastig praten. Want wat is nou het probleem, denk ik, dat mensen, hè, zoals ik, hè, de kiezers, de luisteraars, die horen dus niet van de politiek. En dan heb ik het niet alleen over GroenLinks, PvdA, hè, dan heb ik het over de politiek in zijn algemeenheid. Van dit is het probleem, dit is wat er allemaal speelt en de mogelijke oplossingen zijn of die kant op of die kant op. En dat ook in de verkiezingsprogramma's kan ik dat niet terugvinden. Maar ik hoop natuurlijk dat jullie zeggen, zoals het voorbeeld van die taxnet of die prijsprikkel, dat jullie voorbeelden kunnen geven van oké, maar hoe zien we dat voor ons?
Nou, wat betreft de energie, dat zal dus allemaal heel veel duurder worden.
Precies.
En dat gaat dus een enorme prijsprikkel opleveren om anders te gaan leven. Exact, en ik vind het helemaal niet zo'n ramp op het moment dat mensen zeggen van... ja, maar ik kan eigenlijk niet in Amsterdam gaan werken en in Zuid-Limburg gaan wonen. Want ja, dan moet ik veel te veel kilometers. Nou, dat betekent waarschijnlijk dat je dus ook dichter bij je werk gaat wonen. En dat het openbaar vervoer gestimuleerd moet worden. En dat zijn dingen waar we als GroenLinks gewoon heel erg voor zijn. En dat gaat ook weer een hele hoop geld kosten. Ja, tuurlijk.
We hebben met z'n allen laten zien dat we het kunnen, hè? Want er is ook een berekening gemaakt van juist van de energiecrisis... hoeveel consumenten minder energie zijn gaan gebruiken. Dat was spectaculair. Dat was spectaculair. Dus we kunnen best wel wat met z'n allen. En inderdaad, je moet de juiste prikkels toedienen. En helaas is een prijsprikkel is gebleken een zeer effectieve... en dan krijgen we nu een muziek.
Toen ik jong was, bestond ik in vormen van het leven dat komen zou. Een vervoerend de wereld door stormen, een lied en een eindelijke vrouw. Het is bij dromen gebleven, ik heb wat een ander ontsteld. Aan het immer weerbarstige leven, slechts als mogelijk heden verbeeld. Want ik wist door een keuze verloren, ieder ander verlokkend bestaan. En ik heb dan ook niets verkoren, maar het leven is voortgegaan. En het einde dat ik wilde ontvluchten, is de aanvang gelijk die het had. Onder Hollandse regenluchten, in een kleine Hollandse stad. bedaarden, wordt het hart dat geen tegenstand bood. Men begint met het leven te aanvaarden, en eindelijk aanvaardt men de dood. En eindelijk aanvaardt men de dood.
Tesselse bands hoor je ook bij ons. Radio Tessel 106.1 FM.
De boer die keek omhoog, hij wist niet wat hem overkwam. Het regende maar door, daar werd hij zo moe van. Maar zag hij het nou goed? Een beetje zonnegloed. Dus de trekker werd gestart en er ging er tegenaan. Morgens als het nog donker is, bij het krieken van de dag, wordt hij door zijn vrouw gewerkt, terwijl hij toch zo lekker lag.
Nou, toe maar dan weer vandaag.
Je moet nu echt wel wakker worden, het is tijd om te gaan. Dus de trekker werd gestart en er ging er tegenaan.
Tom, ga, tien.
Hey, hakselen, boer, niet te rooien van de land. Het hooi op de zuur in en de piepers aan de kant. Dan brengt hij zich te pletter zolang hij nog kan staan. Dan pleur je elkaar, moet maar wel voldaan. Van Axel de Boer, niet de rooie van Loon. Het hooi op de zuur in en de piepers aan de kant. Dan brengt hij zich te pletter zolang hij nog kan staan. Dan pleur je elkaar, moet maar wel voldaan.
De weken die verstreken, hij kon het niet meer aan. Hij wou dat het ging regenen, zodat hij kon rusten gaan. Maar toen hij 's morgens opstond en het zonnetje zag staan, werd de trekker weer gestart en er ging er tegenaan.
Dan ga.
Hey, Axel de Boer, die de rooie van land. En hoor op de schuring en de piepers aan de kant. Dan werd hij zich te pletten, zolang hij er nog kan staan. Dan pleurt hij in elkaar, moet maar wel voldaan.
Wordt hij moe?
En dan gaat zijn schaapjes tellen en hij heeft er veel. Dus hij valt in een hele diepe droom. Maar het komt lekker. Dan ben je aan een skiet toch wakker met een zweet dik op zijn voorhoofd. Wat gebeurt mij nou, zegt de boer. En hij loopt naar het raam en doet gedaan op zijn godzijdank zijn trekking in staat. Door wat moet hij er zonder? Ach, de boer is een mopper. En we mopperen zelf op de boer als een fooie rijden. We op de polder met een heel te langzame trekker. Of je net je wasbuiten hangen en hij begint te gieren. Of je wordt je huis uitgerood omdat hij net nog een plastic peetje rucht in de fik moet steken. Maar mensen, de boer kan niet zonder trekker. Maar wij kennen niet zonder de boer. Want zonder de boer geen vreet tegen bier. En daarom is wat de boer doen wat hij het liefst doet. En dat is,
Axel de Boer, niet de rooie van land. Hij gooit dat goed de zuur in en de piepers aan de kant. Dan werd hij zich te pletten zolang hij nog kan staan. Dan pleurt hij in elkaar, moet maar wel voldaan. Axel de Boer, niet de rooie van land. Hij gooit dat goed de zuur in en de piepers aan de kant. Dan werd hij zich te pletten zolang hij nog kan staan. Dan pleurt hij in elkaar, moet maar wel voldaan.
laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Stel je eens voor dat je niet meer voor je oude huisdier kan zorgen. Dat je trouwe maatje opeens naar een asiel moet. Helaas is dit werkelijkheid voor veel oudere dieren. De Dierenbescherming zet alles op alles om voor deze oudjes nog een nieuw thuis te vinden. Dat lukt niet zonder jouw hulp. Steun de Dierenbescherming met 3 euro per bericht. SMS dier naar 4333.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen chemiebedrijven.